Dit is Paperback Radio, het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Ik ben in de boekhandel Schelte, maar en ik heb hier een boek in mijn handen. En dat heet Ik moest vanmorgen denken. En op de achterflap staat Sjaak Kleuters, 1946, dat ben ik verrek, is maker en presentator van radio- en televisieprogramma's. Zoals het populaire zondagochtend radioprogramma The Sandwich. Hij is samensteller van veel geprezen bloemlezingen. Zo. En ook zijn biografie van Toon Hermans werd in 2010 met veel lof ontvangen. 4 drukken. In 2016 verscheen Voorwaarts leven, achterwaarts begrijpen. De voorganger van dit boek, Ik moest vanmorgen denken. Ja, dat is de introductie. En er staat er ook nog een tekstje bij. Had ik nou mijn leesbril maar meegenomen. Ik moest vanmorgen denken. Met die woorden begint Sjaak Kleuters elke ochtend een stuk op Facebook. Daarna kan het over een liedje gaan dat hij zich herinnert. Of over een vroegere klasgenoot. Of de verkennerswet. En samen vormen die herinneringen een kaleidoscopisch portret van een leven. Sjaak was een katholieke jongen uit het Amsterdamse Oud-Zuid van de jaren 50. Hij was een jonge aanstormende cabaretier in de jaren 70, cabaret Donkey Shocking. Een programmamaker die werkte met grootheden uit de kleinkunst als Toon Hermans en Adele Bloemendaal en nog veel meer. Nu is hij ook een man die geamuseerd en verlangend terugkijkt, gedreven door de vreugde die de herinnering aan toen oproept. Hij springt soepel heen en weer in de tijd en hij legt de kennis van nu naast zijn herinneringen aan toen. Immers, het leven dient voorwaarts geleefd te worden en achterwaarts begrepen. Had ik dat zelf maar bedacht, dat zinnetje, maar dat is van de Deense filosoof en dominee Søren Kierkegaard, 19e eeuw. Voorwaarts leven, achterwaarts begrijpen. Maar dat is toch wat ik eigenlijk wil. Want ik geloof dat je eigenlijk af en toe even stil moet staan.
Ja.
Hè, bij je leven. En denk van, hoe ging het dan? En hoe is het zo gekomen? En waarom zei mijn moeder dat? En zo. Maar goed, nou ben ik aan het woord. Nou moet jij ook eens wat vragen.
Nou, ik zat net te denken, mag ik nou ook eens een keer? Goedemiddag, of goedenavond, goedenacht. Jacques, leuk dat je aanwezig wilt zijn bij Paperback Radio. Om over je boek vanmorgen, dacht, wat is dat? Vanmorgen moest ik...
Ik moest vanmorgen
ik
denken.
Ik moest vanmorgen denken. Want dat is inderdaad, daar begin jij al je verhaaltjes mee. Wat moest je vanmorgen denken bijvoorbeeld?
Oh, dat ik al kwam. In zoveel jaren geen Sinterklaas gedichten heb geschreven. En of ik dat nog wel kan. En hoeveel ik er moet. En of ik daar wel tijd voor heb, want ik moet zoveel vandaag. En daar moest ik vanmorgen denken, ja.
Oké. Okay. En ga je het nog doen, gedichten
ja,
maken?
Ja, eigenlijk wel, ja. Ik zag vandaag een enorme sjoelbak bij mij binnengedragen worden. En dus ik denk, oh god, ik zal wel een gedicht op een sjoelbak moeten gaan schrijven straks als ik terug ben.
Dat rijmt er nou op sjoelbak?
Nou ja, ja. Nou, ik zou het niet zomaar roepen. Weet jij, dit helpt mij even. Weet jij wat?
Nou, ik kijk altijd de rijmwoordenboek op
ja,
internet.
Ja, Bakker, en dan, ja, prachtig rijmwoordenboek.
En dan kom je in heel eind. Ik moest vanmorgen denken. Je gaf het net al aan. Het is een soort kaleidoscopisch verhaal over je eigen leven. Ik had dat niet verwacht, want ik dacht, ik krijg nu een bloemlezing van al die verhaaltjes op Facebook. Maar ik was niet teleurgesteld toen dat niet het geval bleek te zijn.
Nou, want het is wel een beetje wel het geval, maar ik heb ze allemaal weer herschreven. En het zijn ingrediënten, zeg maar. Dus ik heb er een soort van gehaktbal van gemaakt. En door elkaar heen gezet en in verband gebracht. En de kern zijn wel die dingen die ik geschreven heb. Maar het is wel een heel ander ding geworden, ja.
Nou, het is een soort biografie.
Eigenlijk wel. Hè. De keuze die we gemaakt hebben dit keer is wat persoonlijker geworden. En nou vind ik niet zo dat ik zo'n vreselijk interessante man ben dat daar een biografie van zou moeten verschijnen. Maar ik heb de bijzondere positie eigenlijk gehad dat ik op het Toneelmuseum kwam te werken in 1970. En dat er allemaal oudere artiesten langskwamen om hun nalatenschap bij mij te stallen. Enzovoort. Dus ik kende Wim Kan. Iedereen kwam langs. Daarbij was ik leraar aan de Kleinkunstacademie. En dat heb ik een jaar of 20 gedaan. En dat zijn allemaal mensen. tenminste, er waren best veel mensen bij die beroemdheden zijn geworden of die jarenlang in het vak gewerkt hebben. Ik denk maar aan, weet ik veel, Karin Bloemen, Arjan Edeveen, Lynette van Dongen, weet ik veel, Dirk de Lint, de oudste leerling, oud-leerlingen van me zijn al dood, Benny Nijman, Koen van Vrijbergen. En dus die mensen heb ik leren kennen toen ze nog heel jong waren, 17, 18 of 20 jaar. En die ben ik daarna ook blijven volgen. Daarbij heb ik veel radioprogramma's gemaakt. En dan krijg ik ook allerlei artiesten. Dus mijn bijzondere claim to fame is niet dat ik zelfs een interessante figuur ben. Maar ik heb wel op de een of andere manier in mijn leven heel veel interessante mensen leren kennen. Ik was ook bevriend met Toon Hermans en met Annie Schmid. En nogal een aantal mensen. Ik ben 20 jaar getrouwd geweest met Lynette van Dongen. Dus het hele vak, de wereld van het amusement, van de kleinkunst, cabaret, comedy, ken ik van binnenuit.
Maar je was een artiest onder de artiesten, of ben je een
eigen? Ja, maar ik ben ook eigenlijk altijd wel theoretisch of historisch geïnteresseerd geweest. En ik ben ook nogal analytisch van aard, als ik dat zo mag zeggen. Dus ik heb ook altijd de grondslagen van dat merkwaardige vak interessant gevonden om daar meer over te weten komen.
Het is heel openhartig, je boek. Had je geen moeite mee om te laten kennen?
Ik ben van nature niet zo openhartig. En ik heb ook altijd wel een zekere weerzin als mensen op de televisie hun vuile onderbroek laten zien. Of hun wonden en hun hun operatielittekens laten zien. Dat denk ik, wat moet het nou? Maar op dat Facebook, hè, waar ik elke ochtend een verhaal op schrijf, daar heb ik een soort van club van mensen, 5000 man om me heen verzameld. En ik merkte dat als ik vreselijk geleerd en interessant ging zitten te schrijven en cabaret historisch, analytisch, dat ik weinig applaus kreeg. Maar als ik iets vertelde wat ook maar iets met mijn eigen leven te maken had, dat de mensen dat meteen erg mooi vonden.
Mensen zijn voyeurs.
Ja, in zekere zin wel. Maar wat mij daarin opviel, dat was hoe moeilijker het voor mij was om open kaart te spelen, om eerlijk te zijn, of ook om mijn eigen zwakheden tentoon te stellen. Hoe meer reactie je kreeg van, oh, maar dat heb ik ook. En zo. Dus
het feest der herkenning.
Ja, hoe particulierder en persoonlijker je wordt, des te algemener is het.
Mm-hmm. Maar het kost je geen moeite om jezelf zo bloot te geven?
Sommige dingen wel. Zoals? En sommige dingen geef ik mezelf ook niet zo erg bloot. Over de huidige tijd schrijf ik over het algemeen weinig, omdat ik mezelf daar niet een groot kenner van vind. Ik ben meer thuis in mijn eigen leven. En dan in de actualiteit van nu. Over mijn huidige liefdesleven en over mijn kinderen heb ik het eigenlijk ook vrijwel niets.
Nee, dat
klopt. Omdat ik niet zeker weet of zij dat leuk zouden vinden.
Kan je toch vragen?
Hè?
Kan je toch vragen?
Ja, kan ik vragen. Ja, maar ik heb de behoefte niet zo erg.
Oh,
nee.
Dat is het.
Want ik wil wel dat het persoonlijk is, maar ik wil niet per se dat het privé is.
Nee, maar je bent wel heel openhartig over je huwelijk met Lynette.
Ja.
Nee, waarin mij opviel dat je...
Ook niet zo openhartig.
Nou, ik geef een voorbeeld. Je schrijft dat jullie op een gegeven moment, want jullie zijn allebei nogal heftige karakters. En toen moesten jullie op een gegeven moment toch maar eens kijken in hoeverre er overeenkomsten waren. Dus iedereen mocht een lijstje opstellen van karaktereigenschappen. En toen bleek dat er geen enkele overeenkomst was.
Het was eigenlijk een lijstje van dingen die we leuk vonden om te doen. En zij bleek hele andere dingen leuk te vinden dan ik. Dat wisten we natuurlijk eigenlijk al lang.
Ja.
Maar nu stond het zwarte witte papier. Ja, nou ja, ja, vind je dat openhartig? Zit je daar dan mee?
Ik zit er niet mee, nee. Ik smul ervan. Ik vind het heerlijk om te lezen.
Er
ja, ik ben ook een voyeur. Nee, dat.
Voyeur is eigenlijk zo'n negatief woord. Hè? Als ik met mijn moeder boodschappen ging doen, dan liepen we door de Cornelis Antoniusstraat. En dan zette mijn moeder haar handen tegen het raam van een huis, benedenhuis. En dan zei ze, moet je toch eens kijken, Sjaak, die homo's. Ze hebben wel smaak, hè. En ze houden wel ontzettend veel van hun oude lieve moeder. Maar dat roze, dat knalroze. Ik vind, moeder, ga nou mee binnen, helemaal gek. Je kan toch niet zo voor het raam gaan kijken. Ja, maar dan wacht nou eventjes. Ze zei, maar wat lief voor een oude moeder. Ik weet je, ik heb 3 zoons. Maar ik zou het helemaal niet erg vinden als er eentje zo geworden was. Zei ze dan.
Wat leuk, wat een leuke moeder.
Ik had een leuke moeder, niet zozeer voor mezelf. Hoewel, ach, na de hand begrijp je het allemaal beter. Maar mijn vrienden waren allemaal dol op mijn moeder. Want ze was in gezelschap met een borreltje erbij. En op een vrolijke bijeenkomst was ze hartstikke leuk.
Ja, 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 ja. Heb je het van je moeder? Lijk je op haar?
Nee, ik lijk meer op mijn vader. Misschien in bepaalde ogenblikken de scherpte. Mijn moeder was scherp en ook geestig. En mijn vader was gemoedelijk en heel erg religieus en ja, beminnelijk. Een lieve vader en een strenge, zenuwachtige en opvliegende moeder.
Hmm. Heb je een goede opvoeding gehad, vind je?
Ik denk het wel. Ik heb een tijd lang gehad dat ik dacht van ik heb een ongelukkige jeugd gehad. Maar dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo.
Waarom dacht je dat?
Nou, omdat ik op een gegeven moment dacht dat het enige doel in het leven van mijn moeder was om ons voor 10 uur in bed te hebben. En dat we als maagd het huwelijk in zouden gaan. En dat we elke zondag naar de kerk zouden gaan. Dat waren wel de grote doelen, zeg maar. Terwijl wij wilden wat heel anders. Wij wilden lange haren en harde muziek. En naakt in het bosplan dansen. Hè? Dus die periode van mijn leven, ja, toen was het moeilijk met mijn moeder en mij. Maar naderhand dacht ik van, ach, we zijn in het concertgebouw geweest. Ik heb met mijn ouders theaters bezocht. Mijn vader heb ik langs de grachten gelopen. Hij wist van alle gevels, wist hij van alles te vertellen. Ik heb eigenlijk een hele cultureel rijke opvoeding gehad.
Heel goed. Je hebt je boek opgedeeld in een tiental hoofdstukken. En je begint vrij chronologisch bij het begin van je leven.
Mm-hmm.
Zo klein als de wereld om je heen. Kun je daar een kleine samenvatting van geven?
Ja, dat is eigenlijk wel mooi. Hè? Dat als je heel klein bent, dan is de rest is alles. En langzaam word je groter en ga je het veroveren. De wereld ga je veroveren. Als ik bijvoorbeeld nadenk over de kinderen die met wie ik op de lagere school in de klas heb gezeten, dan kan ik ze toch niet allemaal meer voor de geest halen. Maar vaak weet ik nog wel waar ze woonden. En waarom weet ik nou waar Marcel van Tiel woonde toen hij 7 jaar was? Dat is omdat je op die leeftijd waarschijnlijk coördinaten gaat uitzetten van de wereld. En de wereld is bijvoorbeeld ook de wereld van de kinderen uit je klas en waar ze wonen.
Ja.
En zo kun je dus in een vrij grote stad als Amsterdam, kun je plotseling een aantal spelden prikken en zeggen van, en daar woont hij, en daar woont hij, en daar woont hij. En zo ga je langzaam je wereld in kaart brengen.
Ja, want het was vrij arm gezin, hè?
Nee, we hadden geen arm gezin. We deden wel armoedig. Mijn ouders, die kwamen allebei uit een arm gezin. Zeker mijn vader, die kwam uit een zeer arm gezin uit de Jordaan. 7e generatie Jordanees. 15 kinderen, waarvan er 8 gestorven zijn. Daar moet je toch ook niet aan denken. Mensen zeggen wel eens dat het sterven van een kind het ergste is wat je als ouder kan overkomen. Maar als er 8 sterven, blijft het erg? Of wordt het op een gegeven moment
of
routine?
Of wendt het, ja.
Je weet je niet.
Verschrikkelijk. Ja.
Ik denk dat het verschrikkelijk blijft. Mijn vader kwam uit een verschrikkelijk gezin. En dat was geen vrolijk Jordaan. Mijn vader wilde er ook niks van weten. We kwamen nooit in de Jordaan. En Johnny Jordaan of Wim Sonneveld of Willem Parel, dat vond mijn vader verschrikkelijk. Dat ordinaire gedoe. Maar naderhand, toen begreep ik pas dat hij blij was. Dat hij uit die Nigers weg was. Hè? En dat hij opgeklommen was. Hij was procuratiehouder van een internationale firma. We woonden in de concertgebouwbuurt.
Zo.
Op stand.
Ja, ja, ja.
En, maar thuis heerste toch wel het klimaat van je kan een dubbeltje bij 1 keer uitgeven. En wie voor een dubbeltje geboren is, bereikt nooit een stuiver meer.
En ook doe maar gewoon.
En doe maar gewoon, dan ben je al gek genoeg. En,
maar dat heb jij niet vandaag getrokken.
Je hebt maar 1 velletje over je neus. En de koningin eet ook maar 1 boterham tegelijk.
Ja, 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 maar daar heb jij je aan onttrokken, neem ik aan. aan die...
Zo zie ik dat zelf niet. Ik vind wel... Ik vind als mensen boven hun stand leven of denken dat ze heel wat zijn... Ja, dat vind ik al gauw...
Nee, maar ik bedoel in artistieke zin.
Artistieke zin?
Ja, ik bedoel, doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Dat voor een artiest is dat niet een...
Nee, dat is geen boterham. Nee. Ik wil toch altijd wel een beetje opvallen, ja.
Dat
een beetje
ik.
Raar doen en een beetje grappen maken en een mooie zingen. En dat was al op de lagere school, want ik had een schitterende stem. En ik zong al in het kerkkoor de Kreuningsmessen van Mozart. En ik werd al een plaat van me gemaakt toen ik 14 was. Maar... Dus ik voelde me wel kunstenaar als kind. Een soort van Kees de Jonge-achtige figuur die droomde van een geweldige toekomst. Ja.
Okay.
Dat had ook dan wel heel veel te maken met meisjes waar ik enorm verliefd op was in die jaren. En
Nou ja, je liefdesleven komt ook uitgebreid aan bod. Want je ben, als ik, het
ik,
boek...
heb, ik heb mooi, ik heb een geweldig mooi leven. En daar zijn een paar grote liefdes in geweest. En mijn eerste grote liefde, dat was dus de vrouw waar ik ook mee getrouwd ben geweest. En die de moeder van mijn kinderen is geworden. Die kende ik vanaf mijn 16e. En daar ben ik toch echt wel lang mee geweest. En... op een gegeven moment heb ik het denk ik toch verwaarloosd. Of, toen is ze met een andere er vandoor gegaan. En toen dacht ik van ja, dit is het einde van de wereld. Het was het dieptepunt van mijn leven zo ongeveer. Maar ik dacht ook van ja, maar misschien komt er nog wel wat.
Want hoe oud was je toen? Ongeveer?
39. Ja, maar we zouden toch samen oud worden en zo. Dus het was een geweldige teleurstelling. Maar daarna is er nog allerlei fantastisch gekomen. En nu ben ik oud, ik ben 74. En nu blijkt dus dat ik met al die liefdes in mijn leven samen oud word.
Ah, ja.
Dus mijn eerste vrouw, de moeder van mijn kinderen, die is nog altijd in mijn leven. En daar ga ik naar de eerste kerst, ben ik daar weer. En mijn tweede vrouw, Lynette... Die is ook in mijn leven, want die komt ook. Mijn huidige vriendin, ook dus op mijn verjaardag bijvoorbeeld, zit mijn eerste vrouw, mijn tweede vrouw en mijn huidige vriendin zitten gezellig met elkaar te kletsen. En daar ben ik super trots.
Dat kan ik me voorstellen, want dat is vrij
uniek.
Op die
meiden dat ze dat aankunnen en op mij dat we dat voor elkaar gekregen hebben, want bij een ander zit het bloed tegen het plafond.
Ja.
En wij hebben het leuk met elkaar en hebben een gezamenlijke levensavond. En alle liefde die in mijn leven geweest is, die is er nog.
Indrukwekkend. Kan ik niet anders zeggen. Zegt ook iets over jou. Want dan heb je kennelijk een bepaalde smaak voor vrouwen. Die, waarbij overeenkomsten zijn die zij ook weer in elkaar herkennen.
Nou, het zijn wel drie totaal verschillende vrouwen hoor. Dat kan ik wel zeggen. Je hebt wel eens van die mannen, als ze dan in een tweede huwelijk stappen. Dan wordt het een wat
kopie.
Jonger model, maar wel een kopie van de vorige. Maar blonde Rini kun je niet met Lynette van Dongen vergelijken en zo, nee. Maar er is wel iets anders. Wat erin zit, dat is dat ik eigenlijk altijd het idee heb dat als je met iemand bent, dat die niet je eigendom is. Je kan niet zeggen, ze is voor mij. Je een soort van bruikleenovereenkomst of zo. Of je hebt iemand geleased een tijdje. En je mag God de Heer op blote knieën danken als ze een paar jaar met je mee willen lopen. Maar je mag er nooit op rekenen dat het maar door blijft gaan. Dus een akelige emotie als jaloezie heb ik uit mijn leven weten te bannen. Nou, ik ben het wel geweest. Maar ik vond dat zo erg dat ik naderhand altijd gedacht heb van nee, dat wil ik niet meer. Dus als je over de jaloezie heen kan stappen en ook de ander niet als bezit beschouwt, dan kan je het ook hebben dat de ander jou niet meer leuk vindt en met een ander gaat. Over het algemeen is het bij mij zo dat ze vinden mij dan leuk en daarna een aantal jaren denken ze, het is het toch een ontzettende praatjesmaker. En we gaan van hem af, want die zwijgzame man is veel leuker. En dan gaan ze met die zwijgzame man... ik maak het dus nooit uit. Ik word uitgemaakt.
Ja, ja.
En dan gaan ze met die zwijgzame man. Maar dat begint na 3-4 jaar al helemaal vreselijk te vervelen. Dus dan komen ze weer bij me terug.
Echt waar?
En dan zeggen ze, ja, we willen niet meer neuken. Maar je bent wel een leuke man. En, met jou kun je tenminste nog lachen. En je praat ook en zo. En, dus dan komen ze allemaal weer terug. Dat is mooi, man.
Dat is rijkdom.
Dat is rijkdom. Ik voel me ook geweldig rijk.
We hebben je gevraagd om een plaatje uit te zoeken. Twee plaatjes. En dan ligt het natuurlijk voor de hand dat je een keuze maakt uit de ja, het arsenaal van artiesten waar je mee hebt gewerkt. Wat is de eerste keus, Jacques?
Nou, omdat ik nu net vertelde van dat ik me thuis niet gelukkig voelde als puber, als 17-jarige. En toen ik voor het eerst het gevoel had, nu ben ik vrij, dan ging ik op vakantie met een vriend, gingen we liften in de jaren 60 was dat. En toen kwamen we in een dancing, echt in zo'n gelegenheid waar ik niet door mijn ouders graag aangetroffen zou willen worden. En daar draaiden ze toen een plaatje. En dat zat in de jukebox. En dat was een groep die heette The Animals. En there is a house in New Orleans, they call the rising sun. Dat ging over een opvoedingsgesticht. En waar iemand uit ontsnapte. En dat was eigenlijk het afscheid van mijn jeugd.
The Animals and the House of the Rising Sun.
God, I know I'm one.
jeugdsentiment met The House of the Rising Sun van The Animals. Wij praten nu met Jacques Kleuters over zijn boek Ik moest vanmorgen denken. Een soort vorm van een biografie waarin hij vertelt over alles wat hij heeft meegemaakt. En dat is nogal wat, alle relaties die hij met kunstenaars en artiesten had. En dat waren de groten uit de Nederlandse showbiz. Cabaret bijvoorbeeld. Zelf ook cabaret gedaan bij Donkey Shocking. Hoe was dat? Voelde je een ster toen?
Helemaal niet.
Oh.
Ik vond mezelf eigenlijk de minste. En ik heb altijd het idee gehad dat ik een geweldige mazzel had. Dat ik met die mensen in aanraking kwam. Die studenten. Er hing een briefje op het prikbord. Ik studeerde Nederlandse taal en letteren. Willen de eerstejaars die meedoen met het eerstejaars cabaret zich aanmelden bij Sjors Groot? Ik wist niet eens wat cabaret was. Ik geloof niet dat wij daarheen gingen. En met mijn ouders zijn we één keer naar Fons Jansen geweest, denk ik. Ja, weet ik wel. Maar voor de rest was cabaret niet iets wat mij interesseerde. Maar er was een studiegenoot die zei, ja, maar jij hebt vroeger wel eens liedjes geschreven, je kan goed zingen. Dus ga jij maar bij die Sjors Groot langs. Nou, dus we hadden een cabaretavondje voor studenten. En een half jaar later keek ik achterom en was ik beroeps.
Ja.
In die zin dat studentencabaretje, dat won Kamerettenfestival en dat ging her en der optreden. En mijn moeder die zei op een gegeven moment, zeg wanneer schijn jullie nou eens uit met die gekkigheid? Ik bedoel, je mag toch langzamerhand wel eens een fatsoenlijke baan nemen. Je moet bij de gemeente gaan werken, dan kunnen ze niet ontslaan. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik ben met de muziek bij mee gaan lopen en ik heb nooit ergens gesolliciteerd. Ik heb eigenlijk ook nooit een baan gehad. Dus ik heb nu ook geen pensioen.
Oh, wat erg.
Waarom?
Nou, kom je wel rond?
Natuurlijk, ik werk gewoon door.
Oké.
Dat jij nou een pensioen hebt.
Nou ja, mijn pensioen is €100 in de maand. Dus dat valt.
Oh, nou ja, nee. Dat nee.
Valt tegen, hè?
Nee, dat is, niet, dat is het ook niet, nee.
En wat mij fascineerde in jouw boek is uiteraard alles wat je hebt meegemaakt. Maar ook je relatie met de artiesten waar ik het net over had. En ik heb hier pagina 141. Maar vind je het goed als ik even een klein stukje voorlezen over Adèle Bloemendaal?
Oh, ja.
Je hebt net je beurt gehad. Kon je over jezelf voorlezen. Ik lees nu even over wat je hebt opgeschreven over Adèle. Quote. Nou, gewoon. Ik zat in een restaurant te eten in Cannes. Alleen. En toen kwam er een ober me vertellen dat verderop een meneer zat die me een glas champagne wilde aanbieden. Ik zag de man zitten. Het was er eentje uit de A-klasse, een heerlijkheid, smullie. Ik werd er gretig van. Een glas? Mag het een fles champagne worden? Vroeg ik. En dat we die dan samen naar binnen bubbelen? Dus die man komt erbij zitten. We hebben een heel gesprek over Proust en Céline en over voortijdige zaadlozingen. En hij laat wat oesters komen. Zouden ze hier ook een theedoek hebben? Vraag ik. Hoezo? Zegt hij. Nou, dan kunnen we met de fles en de oesters naar het strand. Aan het water picknicken. Geweldig idee, vond hij. En hij bestelt nog een paar dozijn oesters, een nieuwe fles en een theedoek. Maar ik kan niet lopen hier, zei ik. Mijn voetjes zijn niet gemaakt op het hete asfalt van de boulevard. En die akelige steentjes van het strand. Dus die man die draagt mij de zaak uit. Ik zit dus op zijn nek met in één hand een fles champagne en in de andere een groot bord oesters in een theedoek. Kijk, en dat is leuk hoor, Jacques. Die staat me beslist niet tegen, maar de randvoorwaarden zijn heel belangrijk voor me. Nou, dit is toch Adèle ten voeten uit, neem ik aan.
Ja, ze had wel een aantal van die verhalen en die heb ik wel onthouden. En het was een buitengewoon inspirerende vrouw, omdat ik moest voor haar schrijven. En zij had een bepaalde opvatting, een bepaalde ideeën. We zaten in de keuken bij haar, de Nieuwe Dijk. Een ronde tafel, Martin van Dijk er meestal bij. En zeg, Jacques, zei ze dan, vind je mij eigenlijk aantrekkelijk? Ik zeg, nou ja, echt wel. Nou ja, zegt ze, maar vind je het dan niet merkwaardig dat ik op mijn leeftijd niet meer een leuke jonge knul kan versieren? Ik zeg, hoe is zegt ze. Je ziet dus wel allemaal leeftijdsgenootjes van mij in een sportwagen door de Peense Hoofdreden. En dan hebben ze zo'n 20-jarig mokkel hebben ze bezig. Maar omgekeerd is dat eigenlijk veel zeldzamer. Ik zeg, dat is wel een mooi thema eigenlijk. Hè? Kun je daar niet eens een conferentie voor me verschrijven? Nou is het aardige, omdat ik haar kende en ik ging thuis zitten schrijven, hoorde ik haar in gedachten praten. Want ze had een heel speciaal taalgebruik. Hè? En Smully zei je net. Ja. Ik bedoel, nou, dat is typisch Adele Bloemendaal uitdrukking. En dus voor mij is een conferentie schrijven voor Adele Bloemendaal eigenlijk een vorm van acteren. Ik acteerde haar op papier. Dus in gedachten hoorde ik haar spreken. En zo. En nou, dan kwam ik dus met dat verhaal. Ja, dat heb je leuk gedaan, zeg. Ik vind dat wel Geilmansdorf. Dat heb je Geilmansdorf, dat heb ik nog nooit gehoord. Moet ik even iets noteren ergens. En zeg, Jacques, zou jij niet ergens in een conferentie van mij het woord cataract kunnen schrijven? Ik zeg, welk woord? Cataract. Ja, zegt ze, dat vind ik zo'n fijn woord, cataract. Ik zeg, maar wat is dat dan? Ja, een stroomversnelling of zo. Het kan me niet schelen waar je het inzet, maar ik vind het zo fijn om dat cataract te zeggen. Nou, dus van zulke soort merkwaardige verhalen heb ik overgehouden aan die vrouw. Ik hield ook van haar. En niet zoals een man van een vrouw houdt met wie hij het leven wil delen. Want daarvoor was ze veel te groot en te grillig en te raar en te egocentrisch enzovoorts. Maar ik hield van haar ook wel, denk ik, omdat ik haar zo bewonderde als artiest. Dus je schrijft een stukje tekst. En dan denk je, nou ja, hoop maar dat het leuk is. En die vrouw die gaat het dan doen. En het is net alsof het een lege handschoen is die plotseling gevuld wordt door een hand die een groot gebaar maakt in een zaal, in Carré, waar dan ook. En ik had altijd het gevoel van, Jezus, heb ik dat geschreven? Het wordt een totaal groot eigen ding. Ook als er muziek achter zat van Martin van Dijk. Ze belt mij een keer op. En ze zegt van, zeg, cabaretpooier. Ik heb eigenlijk in deze show heb ik eigenlijk zo'n soort van lied nodig van Dit ben ik, weet je wel, zo'n van I Did It My Way en zo. Hè, dat is een signature song. Zou je dat even voor me willen schrijven? Ik zeg, nou ja, Jezus, dat is nogal wat zeg. Ik wil een signature song voor Adele Bloemendaal. Hoe moet dat in godsnaam? Ja, maar ik wil toch wel dat je dat doet en dan van de week moet je even langskomen en dan neem je het maar mee. Nou, daar was ik mooi klaar mee, zeg. Ik was daar helemaal. Hoe moet ik dat in godsnaam aanpakken? Maar had ik een aantekenboekje. En daar stond op een bladzijde stond het woord zwarte doos. Kennelijk was er een vliegtuig neergestort en waren ze op zoek naar de zwarte doos. En ik had het idee, ik denk daar moet ik ooit eens iets mee doen met een zwarte doos. Maar ik weet niet wat het is. En toen bracht ik dat in contact met mijn gedachten over Adele Bloemendaal. Ik denk, het is eigenlijk een ondoorgrondelijke vrouw die af en toe instort. Af en toe was ze van de aardbodem verdwenen. Af en toe gingen de voorstellingen niet door. Dan was ze ziek of was ze weg. Of zat ze plotseling op een Bonaire. Ze eclipseerde. Ze was plotseling van de kaart af. En ik denk, ja, en wij blijven achter en zoeken dan. Want wat is er met die vrouw aan de hand? We zoeken naar de zwarte doos. En toen dacht ik, nou heb ik het eigenlijk wel. Nou geloof ik wel dat ik een lied kan schrijven. En toen heb ik dus voor haar een lied geschreven, De Zwarte Doos, wat aan het einde van de voorstelling, als het gordijn al dicht is geweest, nog even open gaat. En zette Tom Barlage, zette met zijn sopraansaxofoon een schitterende melodie en Martin van Dijk aan de piano. En dan zong zij zo nog even zo tussen de half geopende gordijnen, zong zij van, er is een vliegtuig neergestort. Vlak bij de snelweg, Berm. En dat was dus haar lied. En dan was ik super trots dat ik dat had mogen schrijven.
Ja. Kan ik me iets voorstellen? We gaan het ook draaien, hè?
Dan zou ik
zo meteen. Zullen we het nu maar doen meteen dan? Hier is De Zwarte Doos. Geschreven door Jacques Kleuters.
En Martin
gezongen
van
door,
Dijk.
Martin
van Dijk.
Martin van Dijk. En gezongen door niemand minder dan de enige echte Adele Bloemendaal.
Neergestort vlakbij een bos. Het is daar straks verdwenen van het radarscherm. De brokken liggen rond tot aan de snelweg Bern. De lijken ruiken naar parfum en calvados. De reddingsploegen zoeken naar de zwarte doos. Een fluitrecorder waar het laatste uur op staat vertelt de rampenonderzoekers schaamteloos wat of een vliegtuig voelt dat net te pletter slaat. Ook in mijn leven vonden heel wat rampen plaats. Hoe vaak verdween ik plotseling niet uit het zicht, lag ik weer eens in stukken in het ochtendlicht. Juist als het goed gaat, word ik tegendraads. En ieder loopt te zoeken naar die zwarte doos, die zwarte gast die straks mijn vluchtgedrag verklaart. Tot dan verzinnen de experts maar schaamteloos hoe of het voelt over de kop slaan met zo'n vaart. Toch ben ik steeds na elke val weer opgestegen, vloog zingend met hernieuwde kracht omhoog. Bij elk faillissement hield ik mijn ogen droog, en ook een felle brand ben ik gehard ontstegen. Nooit in het vuur gaan zoeken naar die zwarte doos, ik wil niet weten wat mijn vluchtgedrag verklaart. Noem mij maar onbetrouwbaar en gewetenloos, mij krijg je niet kapot, dat ligt niet in mijn aard.
Adèle Bloemendaal was eigenlijk een pseudoniem. Want ze heette Adèle Hameetman. En Adèle Hameetman, die had niet zo'n zin in het vak. Dat kon ze dus wel heel goed. En ze moesten de boterham mee verdienen. Maar ze zat liever in de pyjama op de bank met hele grote dikke wollen sloffen een mooi Engels of Amerikaans boek te lezen. En wilde helemaal niet naar Delfzijl of naar Winschoten. En ze was een vrouw alleen. Ze moest een kind opvoeden. Dus ze moest geld verdienen. Dus ze moest wel. Maar er was dus altijd een soort van spanning tussen Adèle Hameetman en Adèle Bloemendaal. En Adèle Bloemendaal was de rol die ze ooit een keer op zich genomen had, maar die haar soms ook te zwaar viel. En aan het eind van haar leven, toen is Adèle Bloemendaal gestorven. Ze stond op het toneel en ze kreeg een hersenbloeding en ze kon niet meer uit haar woorden komen. En dat was dus het einde van de carrière, het einde van de artiest, Adèle Bloemendaal. Maar wie er overbleef was Adèle Hameetman. Dat vrouwtje, dat jonge vrouwtje van de Bloemgracht hier in Amsterdam. En ja, die kwam dus terecht in een verzorgingstehuis op de Nieuwmarkt. En kon op een gegeven moment helemaal niet meer praten. En was een klein schuw vogeltje die niks meer zei. En ik kwam wel eens bij de langs en dan was ze toch nog weer omringd door vrienden die haar in de gaten hielden en die haar vol bewondering en zorg omringden. Ik herinner me dat ik een keer kwam en dat ik daar een gedichtenbundel cadeau deed. En ze kon niks meer zeggen, maar de gretigheid waarmee ze dat uit mijn handen griste. En wat ze die gedichten ging lezen. En ik zag haar gezicht oplichten als ze het mooi vond. En snel doorbladen als het er niks zei. Dus het kwam allemaal nog wel binnen bij haar. Maar dus ze is geboren en gestorven als Adèle Hameetman. Maar ze heeft er wel echt iets van haar leven weten te maken als Adèle Bloemendaal.
Je was denk ik toch wel redelijk snel verliefd als het om vrouwen ging. Want het staat in je eigen boek. Je komt bij Willeke Alberti binnen en wat gebeurde er?
Ja, Willeke had me gevraagd van ik heb tussenteksten nodig voor mijn nieuwe programma in Carré. En kom eens langs en dan praten we over het een en ander en dan kun jij misschien wel tussenteksten schrijven. Nou, ik kende de hele Willeke Alberti niet, hoewel ik mijn hele leven natuurlijk platen van haar gehoord heb over de radio. En ik had haar ook wel eens een keer in mijn radioprogramma gehad. Maar echt kende ik haar niet, nee. Ja, het is een vrouw die ietsje ouder is dan ik, maar goed geconserveerd in Blaricum, heel aardig. En we hadden een gesprek over haar leven en over de liefdes in haar leven en over de oudere mannen in haar leven die voor haar schreven en die haar geproduceerd hebben. En het lag toch eigenlijk dicht bij mijn eigen leven, omdat we generatiegenoten zijn. En met vreugde en met plezier en met verdriet. En het is een lieve vrouw. En ze weet je in te palmen. En ik ben zelf een cynische cabaretier van huis uit. Dus ik kan roddelen en ik kan vuile opmerkingen maken over iedereen als het nodig is. Maar zij was alleen maar, oh, dat is zo'n lieve man. En dat vond ik, met hem heb ik zo leuk gewerkt. En dat was ook een, weet je wel, dus voortdurend complimenteus. En ik trapte daarin ook. Ik kan dat haast niet geloven dat het waar is. Ik heb wel het idee dat als die deur dicht valt, dat ze ook begint te krijsen of zo. Maar dat hebben we nooit meegemaakt. En toen dacht ik ook van ja, ik zou je wel even vast willen pakken en dicht tegen me aan willen drukken. Ja,
ja, ja, dat die dingen gebeuren. Wat mij ook trof was jouw relatie met, dat zijn er eigenlijk twee. Fons Jansen bewaren we nog even. Ik wou het even over Benny Nijman hebben. Want je vertelt over, hij wilde ook iets van je. Maar in jouw boek heb je dat, als ik het een anekdote mag noemen, niet echt afgehecht. Ik dacht, wat is er daarna gebeurd? Vertel eerst even wat hij van je wilde.
Ja. Ik hou er ontzettend van om verhalen in de lucht te laten hangen.
Ja,
ik wil dat helemaal niet afhechten. Er is een bepaalde herinnering die opkomt, of die ik opzoek, of die ik uitspit. Dus ik denk, ik heb toch nog eens een keer met Benny Nijman, heb ik toch eens nog eens een keer in het Hilton Hotel gezeten. Hoe was dat dan ook alweer? Ja, ik weet het alweer. Benny die had iets op zijn lever. Hij wilde, het ging niet zo goed met hem. En hij zei, ik ben eerder sta ik in Carré en dat moet het hoogtepunt zijn van mijn leven. Zo ongeveer, maar ik voel het als een dieptepunt. En zou ik daar met jou eens over mogen praten? Vond ik meteen intrigerend. Daarbij, ik had Benny in de klas gehad. Hij was een oud leerling van me. In het eerste jaar dat ik les gaf in 1970, toen hadden we een klas. En die werd van school gestuurd op één leerling na. En die ene leerling was Benny Nijman. En ik zei tegen Benny van, wat wil je later worden? En toen zei hij, slagerzanger. En ik moest repertoire les geven. En ik dacht van, god, ik weet helemaal niks van slagerzangers.
Jongen,
Duitse slagerzanger met name. Dat zou je nog het liefst willen. En ik moest meteen denken aan Heino en zo. Ja. En al dat soort ellende. Ik dacht, oh god, nog want toen heb ik maar één leerling. Slagerzanger. Maar ja, ik denk, ja, ik sta ervoor. Dus toen ben ik samen met Benny dat jaar gaan zoeken naar dingen die hij leuk vond en die ik ook leuk vond. Kwamen we op een gegeven moment, op mooie Duitse liedermacher repertoire kwamen we uit. En hij vond een Oostenrijkse zanger waar hij enorm gek mee werd. En daar heeft hij dingen van vertaald. En daar heeft hij ook succes mee gekregen. Dus uiteindelijk vonden we wel wat. Maar toen ik dus vele, vele jaren later met hem in het Hilton Hotel zat. En hij zat te vertellen van dat hij het optreden in Carré een dieptepunt van zijn leven vond. Toen zei hij van, maar wat wil je laten worden?
Ja, ja, ja.
En toen zei hij, ik wil Yves Montand worden. Hij zei, ik ben nu eigenlijk een zanger voor bloemetjesjurken. En mijn producer en mijn muzikale leider en iedereen die zakelijk met mij werkt, die willen mij in die hoek houden. Ik moet voortdurend, ik wil handjes zien en hallo Wageningen enzovoort. Hij zegt, maar dat wil ik allemaal niet meer. Ik vind het stom vervelend en ik sta niet meer achter mijn repertoire. Ik wil Yves Montand worden. Ik wil mooie chansons zingen. Ik wil dat Willem Wilming voor me gaat schrijven. Maar hij zegt, ik krijg geen poot naar de grond. Dus toen zei ik tegen hem, dus jij bent geen eigenaar meer van je eigen carrière. Dus eigenlijk moet je moedig zijn en moet je je losmaken van alles wat je tegenhoudt. En moet je nieuwe mensen om je heen zien te vinden. En moet je een nieuwe koers. Dus zo'n soort van gesprek hadden we. Ja, wat moet ik daaraan afhechten? Nou, daarvoor heb je dan ook een karakter nodig waarbij je dat doet. Maar dat karakter had Benny helemaal niet. Dus uiteindelijk voelde hij wel dat hij wat anders wilde, maar hij had niet de power om het om te zetten.
Oké, maar dat staat niet in je boek.
Ja, dat zeg ik je nou, omdat je daarna.
Ja, nee, precies, maar dan wil ik het ook weten.
Maar dit is een oordeel, dat is een oordeel. En dat bedenk ik nu. Maar in dat boek probeer ik niet zo heel erg te oordelen. Ik probeer meer toch op te halen. En het is ook de plezier van het schrijven wat ik heb elke ochtend. Gewoon bepaalde mensen die ik gekend heb weer tot leven brengen.
Nog twee mannen wil ik met je bespreken. We beginnen met de naam die ik net noemde, Fons Jansen. Daar ga je ook uitgebreid op in. Deze, maar dat was ook geen...
Ik denk dat je Fons Jansen tegenwoordig moet uitleggen, want die is al lang dood.
Ja.
En het was een bekende cabaretier die nooit reclame maakte. Ja, ja. En die toch altijd uitverkocht was.
Ja.
En die op eigen kracht een heel eigen hoekje gevonden had. Buitengewoon geestig, hele goede grappen. En het was in de tijd dat het katholicisme in Nederland en ook het protestantisme enorm veranderen, evolueerde naar een totaal ander soort van geloof. Het begon met het rijke Roomse leven, alles ging in het Latijn, de paus was de baas en je ging naar de hel als je aan je eigen zat. En het eindigde met iets totaal anders, met dat God eigenlijk toch meer PSP'er was of zo, of lid van de vredesbeweging. En het was een heel ander soort katholicisme was er ontstaan. Nou, dat hele proces in de jaren 60, daar was Fons Jansen eigenlijk de grappenmaker bij. Dus hij maakte grappen over dat hele... Maar ik raakte dus bevriend met hem en dat was toch wel wonderlijk, want wij scheelden 25 jaar in leeftijd. Maar Fons had de gave van de bewondering. Hij kon geweldig genieten van jonge artiesten. Freek en Bram vond hij geweldig. Donkey Shocking vond hij geweldig. Ivo de Wijs vond hij leuk. En hij was natuurlijk toch een zeer gerenommeerde en gearriveerde cabaretier. Dus dat vonden wij als jongeren ook wel leuk. Dat hij ons zo goed vond. En dat hij ook altijd naar voorstellingen kwam. En nodigde me uit om te eten her en der. Had een bootje hier. En dan stond hij weer eens een maand in de Schouwburg. En dan zat hij op een bootje in de Amstel. En dan gingen we varen en zo. En ondertussen filosoferen. Want Fons was... Ik heb een aantal filosofen heb ik in de cabaretwereld ben ik tegengekomen. Jules de Korte, Toon Hermans, Freek ook wel. En Fons, dat waren wel filosofen. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat Fons bijvoorbeeld, die kon niet tegen slap gelul. Small talk, dat had hij niet in zich. Dat wist hij niet wat hij moest zeggen.
Het moest ergens over gaan.
Moest meteen de diepte in, weet je wel. Meteen de diepte in. En dat vond ik ook wel leuk. En... Kijk, ik kan ook wel slap houden hoe dat in het café zit. Maar Fons wilde het moest hout snijden. En we werden wel vertrouwelijk, hij ook met mij. En dat was toch wel wonderlijk, begreep ik naderhand. Omdat het een nogal gereserveerde, angstige man was. Die zich verschool achter allerlei plechtig statige formuleringen. En gedrag en formeel en zo. Terwijl in ons contact, op dat bootje met name... kon hij ook zich openen en zijn angsten en zijn twijfels laten zien. Ja, dat maakte het toch wel tot een dierbare vriendschap. We schreven ook veel met elkaar. En ik heb daar toch al hele goede herinneringen aan. En daarom is dat schrijven voor mij ook belangrijk. Want ik vond het zo anders een beetje verdwijnen uit mijn huis.
Ja, dat vind ik ook.
Omdat die man al lang dood is.
Het aardige dat je hem weer even in herinnering brengt. Want hij was toch wel een belangrijke man in de cabaretgeschiedenis.
Ja, maar ik ben nu zoveel ouder. Ik ben nu ouder dan hij ooit geworden is. Ja. En als je dan bijvoorbeeld de dood van Fons Jansen neemt. Hè, die man was 65. En die heeft op een gegeven moment kaakkanker of zoiets dergelijks. En dat is natuurlijk een geweldige ramp. Ja, nou ja, zegt hij, weet je... Ik vond het eigenlijk ook wel mooi zo. Hij zei 65, ik vond het wel mooi zo. Hij zei, ik had niet zo'n heel groot talent, maar ik heb er toch veel uit willen te halen. Vrouwen, kinderen zijn allemaal veilig, goed verzorgd achtergebleven. Ach ja, het ene boek is wat dikker dan het andere. Dat is voor mij is dan niet zo dik, maar dat zegt niks over de kwaliteit.
Hij kon relativeren.
Ja, maar dat vind ik een held. En toen hij dus doodging, toen kon hij dan nog weer een extra chemokuur krijgen of wat dan ook. Hij zei, nee, of ik nou in april of in maart sterf, dat maakt mij dan nou uit.
Nee.
Dus toen heeft hij zich neergelegd als een ridder en heeft gewoon zijn familie en zijn vrienden nog één keer langs laten komen.
Ja.
En heeft toen een drankje genomen en is toen vertrokken. En dat zijn de helden van het sterven.
Ja. Wij leren deze grootheden uit het cabaret in jouw boek beter kennen. Je hebt natuurlijk het boek over Hermans geschreven, maar in jouw boek schreef je over hem dat hij natuurlijk ook nogal kon uitvallen. Bijvoorbeeld als hij het orkest scherp wilde houden. We hebben het nu over Toon Hermans.
Nou ja, Toon Hermans was natuurlijk een grootheid, ook in mijn ogen. Maar met wel heel menselijke kanten. Hij was natuurlijk... als artiest was het een topfiguur, maar als vader bijvoorbeeld, of als huisvader, of was het toch gewoon een middelmatige figuur en kwam je ook wel veel tekort. Maar met zijn muzikanten ging je op een hele speciale manier om. Hij had heel erg de behoefte aan een groepsgevoel en lol maken met elkaar. En hij kon enorm genieten van die repetities. Vaak is het zo dat iemand deelt partituur uit. En die muzikanten hebben allemaal op het conservatorium gezeten. Die lezen dat zo. Dus die hebben in 2-3 uur tijd hebben ze dan allemaal in elkaar in hun hoofd zitten. En dat speelt wel. Nee, Toon wilde 10 keer repeteren. Betaald en alles erop en eraan enzovoort. Eigenlijk voornamelijk voor de lunch. Omdat hij bij de lunch dan zo lachen kon. En dan gingen ze allemaal grappen uithalen en zo. Niet dat er op die repetities niks gebeurde. En zeker. Er werd ook goed gespeeld. En er werd als het ware ter plekke gearrangeerd. Ik ben er al bij geweest. En ik ben erbij geweest. Ik herinner me bijvoorbeeld dat ik Toon ophaalde in Bergen Bos en Duin, waar hij toen woonde. Bergen Bos is wat anders. Bos en Duin. En dat hij zei, rij jij maar. Want ik ben onderweg nog even een liedje aan het schrijven. Dus reed hij van Bos en Duin naar Veenendaal, waar ze repeteerden. Het was een hele grote, dure Mercedes 600 SL open dak. Ik had nog nooit in zoiets groots gereden. En Toon die zat naast mij met zo'n recordertje in zijn handen. Zat hij ondertussen een inspiratie erin te blazen. Dus die schreef een lied onderweg. Ik zeg tegen hem, ik doe soms al een maand over een lied. Ja, zegt hij, ik doe er soms al 2 jaar over. Maar soms vallen ze er ook zo boem zo uit. En toen kwamen we in Veenendaal op het parkeerterrein. Hij was heel goed te spreken. Hij zegt, leuk, volgens mij is het wel wat ik net geschreven heb. Hij zegt, overigens, ik ga nu zondag naar binnen. En moet je niet schrikken, want ik ga even de muzikanten mijn flikken geven. Want, hij zegt, dat moet je af en toe doen met muzikanten, want anders worden ze slap. Nou, dus ik ga voorop. Ik loop dat zaaltje binnen, een oplopend theater, vlakke vloer. En ik ga daar zitten. Die muzikanten zijn al een tijdje aan het spelen. Toon komt binnen, hoedje over zijn ogen, regenjas los, das en kijkt ongelooflijk chagrijnig, alsof hij een mijl door de regen heeft gelopen. Staat stil op het toneel, kijkt zijn muzikanten één voor één aan en zegt, wat is dat voor een geknoei? Koen, wat ben je daar aan het doen aan het piano? Ja, meneer Hermans, ik ben aan het spelen. Het is helemaal niks. Het is helemaal niks wat je daar doet. Helemaal niks. En Benny, wat zit jij daar aan te doen achter dat slagwerk? Ja, ik ben aan het drummen, meneer Hermans. Je bent je schoonmoeder aan het poezelen. Hij zei, dat is toch godverdomme helemaal ruk. Nou, ik schrok al dat hij het woord godverdomme zei. Dat had ik niet gedacht van Toon Hermans.
Nee, een goede katholiek.
En zo ging hij dus, al die muzikanten ging hij af. En ze kregen allemaal onderuit de zak. En toen draaide hij zich om, liep die zaal in waar ik zat. En gaf me een moddervette knipoog. Dus dat was om die zaak strak te krijgen. Want die muzikanten die gingen daarna spelen. Die zonden ze strak als een snaar. En dat swingde de tent uit. Ja. Dus het had gewoon wel gewerkt dat hij die zweep had laten knallen.
Duidelijk. En Freek?
We hebben nog maar drie minuten.
Ik wou nog even, want ook wat je over Freek de Jonge schrijft, vond ik, ik wil niet zeggen aangrijpend, maar in ieder geval heel interessant.
Nou ja, Freek de Jonge is iemand met wie ik gestudeerd heb en zijn allereerste cabaretprobeersels gezien heb. En met Bram Vermeulen. En we hebben natuurlijk al die jaren contact gehouden. Maar het is toch een heel merkwaardig contact. Ik vind het een genie. Hij heeft de geschiedenis van het cabaret 2 keer verlegd. Maar als mens is het, als particulier, hij is altijd erg aardig tegen me. Maar ja, je vraagt je wel eens af, ben ik nou eigenlijk bevriend met hem? Ik ken hem 50 jaar. Nee, ik geloof het niet, want hij weet niet hoe mijn kinderen heten. Hij is niet geweest op de begrafenis van mijn ouders en ik ook niet op de begrafenis van zijn ouders. Maar het is een wonderlijke verhouding die we hebben. Een wonderlijke verhouding, ja. Maar ja, als je daar meer over wil weten, dan moet je toch echt het boek Ik moest vanmorgen denken lezen. Want daar staat het uitgebreider in.
Ja. Nou ja, ik vond het aardig dat je in ieder geval daar iets over wilde vertellen. En de rest, die, ja, inderdaad. Dan moet je het maar gaan lezen. Want er zijn nog zoveel. Ik heb hier een heel.
Maar hoe vond jij het eigenlijk? Want jij hebt het gelezen.
Ik heb het gelezen, ja. Ik wil niet zeggen, in één adem. Mag
in
ik wel
één
zeggen?
Adem? Ja. Unpodownable.
Unpodownable. Van Kraft tot. Ik was aangenaam verrast door de soepele stijl. die je hanteert. Maar ja, goed, dat is jou als schrijver natuurlijk.
Ik ben een verteller.
Precies, een verhalenverteller. En dat blijkt ook. En wat mij frappeerde was, wat ik al eerder opmerkte, je openhartigheid. Dat je vond dat je nu eens een keer je ziel in een boek moest leggen. En dat heb je gedaan. Dat heb je op een heel aangename manier gedaan. Hij swingt soepel heen en weer in de tijd en legt de kennis nu naast zijn herinneringen aan toen. Immers, het leven dient voorwaarts geleefd te worden en achterwaarts begrepen. Wij spraken in deze uitzending van Paperback Radio met Jacques Kleuters, de romanticus uit de cabaretwereld en de historicus, mag ik ook wel zeggen, met ongelooflijk veel contacten die hij hier ook beschrijft, waardoor we al die mensen ook nog een keertje beter leren kennen. We hebben hem nu ook enigszins beter leren kennen, deze heer Kleuters. En als u hem helemaal goed wilt leren kennen, dan zou ik zeggen, lees het boek Ik moest vanmorgen denken. En dan denkt u ook aan hem. Leuk dat je er was. Hartelijk dank. En je hoort het, hè?
Ja, ik word opgehaald.
Tot de volgende keer.